Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. Aanstaande zaterdag is het sportdag. Deze aankondiging is helaas niet op de zondagsbrief terechtgekomen, dus daarom nu even er aandacht voor. Jij kunt je nog daarvoor opgeven via de site of via de formulieren die op de staattafels in de hal liggen. De sportdag is voor jong en oud. Ouderen, 's avonds ook van harte welkom om mee te doen. Dus aanstaande zaterdag, sportdag, als je nog niet opgegeven hebt, jongeren, geef je ervoor op. De collectes die zijn in deze dienst voor de kerk en voor de kerkelijke kas bestemd. En dan met name voor de emeritiekas. En bij de uitgang collecteren we voor het bouwfonds. Dus kerk, emeritiekas en bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis een schriftlezing. Die is vanmorgen uit Handelingen 26 en daarvan de verzen 1 tot en met 28. Dus Handelingen 26, de verzen 1 tot en met 28. Tot zover de mededelingen. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 37. Daar willen we van zingen het tweede en het derde vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. En geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Maar houd in uw weg het oog op God gericht. Inhoudsvolle woorden uit Psalm 37, tweede en het derde vers. Het 19e vers van deze psalm 37 past heel erg goed bij de wet die we zo meteen gaan horen. De wet die de Heer ons gegeven heeft als richtsnoer voor ons leven. En van de geboden van de Heer geldt dat als we die gelovig mogen houden, dat we dan ook de zegen van de Heer mogen ervaren, nu al en ook voor eeuwig. Maar leiden we een leven in afkeer van de geboden van de Heer en willen we onze eigen weg gaan, dan zullen we geen toekomst tegemoet gaan, geen goede toekomst tegemoet gaan. Psalm 37, vers 19 brengt dit onder woorden. Wij zingen dus Psalm 37, vers 19, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige geboden. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. En u zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. En nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We doen vanmorgen de Bijbel open bij Handelingen 26. En we lezen de versen 1 tot en met 28. Dat is wel wat een groter stuk. Maar het gaat over de redevoering die Paulus voor koning Agrippa gehouden heeft. En om toch wat zicht daarop te krijgen, is het nodig om die toch in zijn geheel te lezen. Handelingen 26. En Agrippa zei tegen Paulus: het is u toegestaan voor uzelf te spreken. En toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt: ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word. Vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. En daarom vraag ik u geduldig naar mij te luisteren. Welnu, mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend. Ze weten van mij vanuit het verleden, als ze het maar wilden getuigen, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als Farizeer. En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is, die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Ik dacht echt bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen, wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb vele van de heiligen in de gevangenis opgesloten, nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had. En als ze gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde met volmacht en in opdracht van de overpriesters, zag ik, koning, midden op de dag op de weg een licht, sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. En nadat we allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot me spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei: wie bent u, Heere? En hij zei: ik ben Jezus die u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen, om u aan te stellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat ze vergeving van de zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden en later aan de heidenen verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen. Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot, en zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem: u bent buiten zinnen, Paulus. Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen. Maar hij zei: ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus. Maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Want de koning heeft weet van deze dingen. En ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem. Want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Gelooft u, koning Agrippa, de profeet? Ik weet dat u ze gelooft. En Agrippa zei tegen Paulus: u overtuigt mij bijna om christen te worden. Tot zover. Wij willen ook vanmorgen samen voor Gods aangezicht naderen in het gebed. En we willen in onze voorbeden gedenken aan zuster Geerdink, die gevallen is in haar kamer en daarbij haar heup gebroken is. En ze is in het ziekenhuis van Ede geopereerd. En wij willen ook het evangelisatiewerk vanuit onze eigen gemeente aan de Heere opdragen. Het is 15 jaar geleden dat het posterwerk mocht beginnen en dat mag nog doorgaan tot op de huidige dag. En we hopen nog een hele lange tijd. Er zal ook komende week een kinderevangelisatiekaravaan starten in de wijk rondom het Zuiderkruis. En ook daarvoor willen we God zegen gaan afsmeken. En er zal binnenkort ook weer een nieuwe Emmaüs-cursus gaan starten. En die Emmaüs-cursus gaat 2 groepen omvatten. Een groep van mensen die het vorig seizoen ook al deelgenomen heeft, maar ook een groep nieuwe leden. En daar zijn we dankbaar voor, maar weten ons ook daarin van Gods zegen afhankelijk. Laten we samen Gods aangezicht zoeken met dankgebed en voorbeden. Ook wanneer wij vanmorgen samen als gemeente hier zijn of thuis meeluisteren, en wanneer we zo in het gebed voor uw heilig aangezicht naderen, Heere, dan is het eerste wat ons vervullen mag toch wel dankbaarheid. Want u heeft ons gezegend. U heeft ons veel geschonken. En laten we allen voor onszelf ook duidelijk nagaan wat u in ons leven ook iedere dag schenkt. En dan kunnen dat hele gewone dingen zijn. Maar toch, Heere, alles wat wij in ons leven ontvangen, dat komt ons toe vanuit uw milde hand. En daarom pas dankbaarheid. En we schieten daarin toch ook veel te kort. We hebben vaak meer te vragen en te bidden en we zijn vaak te weinig dankbaar tegenover u, Heere. Dat willen we erkennen. U heeft recht op onze dank. U heeft recht op onze lofprijzing. U bent de Heere die ons zoveel goeds ook schenkt. En die ook vanmorgen ons weer samen doet zijn. Die ons alweer tegemoet getreden is. Ook in de groet. Toen u tegen ons zei: genade zij u en vrede. Tegelijk willen we ook bidden, Heere, om uw zegen, omdat we daar zo diep van afhankelijk zijn. En uw zegen willen we in de allereerste plaats afsmeken met het oog op de verkondiging die zo meteen in ons midden zal plaatsvinden. Ook vanmorgen hebben we samen een gedeelte gelezen vanuit het boek Handelingen. En de redevoering van Paulus voor koning Agrippa gehoord. En we zullen daar met elkaar over nadenken. Het onderwijs wat daarin ligt, wilt u ons dat duidelijk maken? En wat we daarin zien, heren, dat is hoe of er op deze wereld ook tegenkrachten zijn. Hoe of op deze wereld toch ook de boze rondgaat als een briesende leeuw. En dat hij probeert om ook het getuigenis van u krachteloos te maken of om dat te stuiten. Maar u bent toch de Heere die doorgaat met uw eigen werk. U bent het toch die de verkondiging van uw woord tot op de laatste dag dat deze wereld bestaat zal laten voortgaan. En u bent het toch, Heere, die daar ook gebruik van maakt. Die dat wil zegenen. En willen daarom bidden of u het zegenen wilt ook vanmorgen in ons midden. Of wij vanmorgen vanuit dat gedeelte onderwijs mogen ontvangen. U kent ons, u weet wie we zijn, ouderen, jongeren. U weet van onze omstandigheden, u weet van onze geestelijke omstandigheden. Heere, onderwijs ons door uw woord en door uw Heilige Geest. En we bidden ook om uw zegen over dat woord dat dan verkondigd mag worden naar buiten toe. We zijn dankbaar dat het ook vanuit onze gemeente mag gebeuren. Het posterwerk mag al 15 jaar gestalte krijgen. En we danken u daarvoor. En we danken ook voor de zegen die daar gevallen is, te zien mocht zijn. En we bidden ook voor allen die daarbij betrokken zijn bij dat werk. Wilt u ze zegenen, tot zegen doen zijn. De mensen die daar naartoe komen, we dragen ze ook van harte aan u op. Hun omstandigheden zijn u bekend. Wilt u hen ook bijzonder in uw genade gedenken? Heren, en we zijn ook dankbaar dat komende week er in een wijk hier dichtbij kinderevangelisatiewerk mag gaan gebeuren. Maar ook dat willen we vanmorgen van harte aan u opdragen, of u het zegenen wilt. Of allen die erbij betrokken zijn ook de wijze mogen vinden waarop ze de kinderen kunnen bereiken. En wat zou het heerlijk zijn, heren, wanneer niet alleen de kinderen uw naam zouden horen en leren vrezen, maar ook de ouders van de kinderen. We willen vanmorgen samen dat belangrijke werk in uw handen leggen en bidden om uw zegen. En we zijn ook dankbaar, heren, dat er binnenkort weer een nieuwe Emmaüs-cursus van start mag gaan. En de mensen die eraan deelgenomen hebben in het afgelopen seizoen, die hebben de wens uitgesproken dat ze het opnieuw willen gaan volgen en meer willen weten van uw woord. Heren, zegen dat werk, zegen hen. En ook zij die voor het eerst eraan deel gaan nemen, wilt u ze zegenen. En allen die hun krachten mogen geven aan het werk, wil de wijsheid, de liefde en de kennis geven die nodig zijn om onderwijs te geven. Wat een belangrijk werk. Wat lezen we in uw woord toch ook niet? Dat de gemeente ook niet alleen maar er is voor u, dat in de allereerste plaats, maar dat uw gemeente er ook is om een lichtend licht te zijn. Heren, wij willen samen vanmorgen ook heel bijzonder aan u opdragen onze zuster Geerdink. Onze zuster die van de week zo ongelukkig kwam te vallen. Haar heup brak en geopereerd moest worden. Wat is dat op haar bijzonder hoge leeftijd toch ook een aangrijpend iets. We dragen haar van harte aan u op, lichamelijk en geestelijk. Blijf haar omringen. Ze mag haar hoop vestigen op u en haar vertrouwen stellen op u, al zoveel jaren. Maar wilt u haar ook zo, nu ze op die hoge leeftijd is gekomen, bijzonder in uw gunst gedenken? Heren, we bidden voor allen in ons midden met moeite. Soms is die moeite bekend, soms is die moeite voor anderen niet bekend, maar u weet het. En wat er een moeite ook kan zijn, op lichamelijk vlak, op psychisch vlak, wat een verdriet en pijn en spanningen er in ons hart en in ons leven kunnen zijn. Heere, ontfermt u zich. En zo komen we samen tot u. We weten en we belijden ook vanmorgen dat we geen rechten kunnen laten gelden. Uw heilige wet heeft weer geklonken en dan worden we altijd weer aangeklaagd. Dan worden we altijd weer gewezen op het feit dat we enkel van genade kunnen leven. Zie ons aan, Heere, in die genade. In de genade van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 35, een psalm waarin gebeden wordt: twist met mijn twisters, hemelheer, en ga mijn bestrijders toch te keer. Dat vers willen we ook gaan zingen, het eerste vers en ook het dertiende vers. Laat vromen juichend allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen verheerlijk, zij de hoogste God. Dus Psalm 35, vers 1 en vers 13. Het uitgangspunt is vanmorgen Handelingen 26, de versen 27 en 28. Dan zegt Paulus: gelooft u, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. En Agrippa zei tegen Paulus: u overtuigt me bijna om christen te worden. We zingen straks op Psalm 73, het 14e vers, waarin naar voren komt dat we uiteindelijk maar op twee wegen kunnen wandelen. Een hele brede of die smalle weg. De brede weg komt niet goed uit. De smalle weg juist wel. Gemeente, vorige week hebben we samen geluisterd naar wat Paulus te zeggen had voor de stadhouder Felix. En we hebben gezien dat hij zich niet alleen maar heeft verdedigd tegenover de beschuldigingen die de Joden tegen hem hebben ingebracht, maar dat hij voor die stadhouder ook het evangelie heeft verkondigd. En dat hij met name drie kernpunten uit het christelijk geloof de stadhouder heeft voorgehouden. Hij sprak over rechtvaardigheid, hij sprak over zelfbeheersing en hij sprak over het toekomstige oordeel. En vooral toen hij over dat oordeel sprak, toen sloeg de schrik de stadhouder om het hart. En dat kun je wel een beetje begrijpen. Toen begreep de stadhouder van, ja, mijn leven kan eigenlijk voor de hemelse rechter niet bestaan. Maar in plaats daarvan dat hij tot bekering kwam en dat hij zijn zonde aan de Here ging belijden, ging hij zich eigenlijk maar omkeren en zei tegen Paulus, ach, voor zover is het genoeg geweest. Op een andere keer zal ik u wel eens weer gaan uitnodigen en om dan naar u te horen. Felix werd wel een beetje bewogen, maar Felix kwam niet tot bekering. Een rimpeling in het water van zijn ziel. Maar het bleef uiteindelijk vlak, dat water. En in hoeveel levens van mensen is dat helaas ook niet de werkelijkheid. Vanmorgen staat Paulus opnieuw voor een overheidsdienaar. En wel voor koning Agrippa. En we hebben samen die verdedigingsreden gelezen. En daarin komt ook weer dat hele evangelie naar voren. En we willen er samen naar luisteren. We willen proberen om te ontdekken wat het onderwijs is wat daarin ligt. En ik heb als thema gekozen, en dat zal u niet verbazen, Paulus voor koning Agrippa. Paulus voor koning Agrippa. En dan is natuurlijk de eerste vraag die bij ons opkomt, wie is nou eigenlijk die koning Agrippa geweest? Hè? En daar zijn natuurlijk wel wat gegevens over. Hij is de zoon geweest van koning Herodes Agrippa de Eerste. En die koning Herodes Agrippa, daar lees je in Handelingen 12 van, dat hij de voorganger van de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem, dat was Jacobus, dat hij die met het zwaard heeft laten ombrengen. En van die Herodes Agrippa lees je ook dat hij Petrus gevangen gezet heeft. Petrus die dan even later wel weer door de Here uit de gevangenis bevrijd is. Maar dan heb je even een klein beetje een beeld van koning Herodes, de vader van deze koning Agrippa. Een koning Herodes die tegen de christenen was, die de christenen vervolgd heeft. Nou ja, dan kun je wel begrijpen dat zijn zoon Agrippa de Tweede, waar hier dan sprake van is, dat hij ook niet zoveel van christenen moest hebben. En als je in zo'n sfeer bent opgegroeid, nou, dan Begrijp je het wel, hè? Koning Agrippa, voor wie Paulus hier in Handelingen 26 staat. Een koning die regeerde over een klein gebied. Als je het woord koning hoort, dan denk je, nou, dat is een hele machtige persoon geweest. Die heeft heel wat te zeggen gehad. Maar in die dagen had hij alleen maar het bestuur over een gebied noordelijk van Judea. Eigenlijk niet zoveel meer dan de provincie Groningen en Friesland bij elkaar. En niks ten nadele van die noordelijkse provincies, maar zo groot zijn die natuurlijk ook weer niet, dat je zegt van wat een machtig rijksgebied. Dus het was, om zo te zeggen, maar een hele bescheiden koning in dat opzicht. Al vond hij van zichzelf natuurlijk dat hij echt koning was. Dat blijkt zometeen ook wel. Daar zal ik even wel op gaan attenderen zometeen. Koning Agrippa de Tweede. Hij heeft zich in alles, en dat zal iedereen ook duidelijk zijn, heeft hij zich moeten verantwoorden tegenover de Romeinen, want dat waren de machthebbers in die dagen. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, een klein gebied en dan ook nog eens een keer onder de Romeinen. Nou, laten we hem, als je met woorden van vandaag hem zou willen typeren, dan zou je hem commissaris van de koningin in een of andere provincie moeten noemen. Koning Agrippa. En dan heb je denk ik een klein beetje in het kader gezet, hè, van hoe of je dat moet zien. Meer dan commissaris van de koningin is die niet geweest. Maar hoe komt Paulus nou voor koning Agrippa te staan? De concrete aanleiding, gemeente, was de wisseling van de wacht in Caesarea. Stadhouder Felix werd overgeplaatst, dat gebeurde altijd na zoveel jaar. En hij werd opgevolgd door stadhouder Festus. En nadat Festus daar in Caesarea was aangekomen, ging koning Agrippa al snel daarna naar hem toe om kennis met hem te maken. Het was immers zijn hoogste baas en hij wilde ook wel eens even kennis maken en ook natuurlijk ook de dingen bespreken die er allemaal speelden. En in die dagen zat Paulus nog steeds in Caesarea in de gevangenis. En dat is opmerkelijk, want na de gesprekken met de stadhouder Felix waren er inmiddels 2 jaar verstreken. En daar moeten we denk ik vanmorgen toch even bij stilstaan, gemeente. 2 jaar lang heeft Paulus in Caesarea gewoon maar vastgezeten zonder dat er een beschuldiging tegen hem ingebracht is, zonder dat er vonnis is gewezen. Hij zit daar volkomen onschuldig, 2 jaar lang als een crimineel in de gevangenis. Alleen maar omdat hij de naam van de Heere Jezus belijdt. Dat is toch wel heel aangrijpend. Daar moet je niet te licht over denken. En dan zullen we natuurlijk zeggen van, maar de Heere heeft hem natuurlijk ondersteund in die jaren. Nou, daar kunnen we echt vast van overtuigd zijn. De Heer zal bijzonder kracht aan hem gegeven hebben, hem bemoedigd hebben. En misschien heeft hij ook wel in de nacht psalmen gezongen in die gevangenis. Net zoals hij eerder ook had mogen doen samen met Silas daar in de gevangenis van Filippi. Dat zal allemaal wel gebeurd zijn. Daar kunnen we denk ik wel van overtuigd zijn. God laat zijn volk nooit in de steek. Maar laat het aan de andere kant ook niet te idyllisch en te romantisch op ons overkomen. Zo van psalmen zingen in de nacht met je voet in het blok. Nee, als moeite, als zorg, als moeilijke dingen je overkomen, dan heb je altijd ook worsteling. Dan komt daar vanzelf ook die vraag naar boven. Heren, hoe moet het nou nog verder? En ik ben er zeker van dat Paulus dat in die gevangenis ook heeft gehad. Hoe moet het nou verder? Hier zit ik maar. Dag in, dag uit. Geen 2 dagen. Geen 2 weken. Geen 2 maanden. Maar 2 jaar lang, dag in, dag uit. Heren, hoe moet het nou nog verder? Kom ik hier nou ooit weer uit of moet ik hier nou sterven? Nou, en dan komt die nieuwe stadhouder, Festus. En natuurlijk, ook Festus die gaat kennismaken met deze belangrijke gevangene, Paulus. En ook Festus, hij heeft al heel snel in de gaten dat er met die Paulus weinig mis is. En dat hij werkelijk waar geen crimineel is. En hij begrijpt echt niet waarom de Joden zoveel op hem tegen hebben. Ja, dat ze hem zelfs om willen brengen. Hij begrijpt het echt niet. Die man die moet toch wel verschrikkelijke dingen gedaan hebben als ze hem om willen brengen. Maar hij kan er maar geen vinger achter krijgen waarom ze dat willen. Maar het is hem wel duidelijk dat eigenlijk dit het grote punt is waarom het draait en waarom de Joden zoveel op hem tegen hebben. Dat is de naam van ene Jezus. Dat zegt hij later ook in zijn gesprek met koning Agrippa. Dan zegt hij, die Joden en Paulus die hebben verschil van mening over allerlei godsdienstige zaken. Maar ze hebben vooral verschil van mening over ene Jezus. Waarvan de Joden zeggen dat hij gedood is en dat hij gekruisigd is en dat hij niet meer leeft. Maar van wie die Paulus nou beweert dat hij opgestaan is en dat hij wel degelijk leeft. Dus dat had Festus al wel zo in de gaten gekregen van het gaat uiteindelijk om die ene naam van de Heere Jezus Christus. Is Jezus nou de Christus of is Jezus nou een charlatan, om het zomaar eens te zeggen? Dat was de kwestie waar het over ging. En nou goed, en daarvan wist hij ook wel dat hij daar als Romeinse overheid weinig verder aan kon doen. En ja, hij wilde er ook wel eens een keer van af. 2 jaar lang zit die Paulus daar nu gevangen, daar moet ook eens een eind aan komen. En toen zegt hij op een gegeven moment tegen Paulus, wat zou je er nou van vinden, Paulus, als je teruggaat naar Jeruzalem en dat je je nou opnieuw verantwoordt voor de Joodse raad? Dan dacht hij dacht bij zichzelf, dan ben ik er vanaf. Maar hij zegt, Paulus tegen Festus, hij zegt van, je weet net zo goed als ik, Festus, dat er geen enkele beschuldiging steekhoudend is. Ik ga niet terug. Ik beroep mij op de keizer. En dan zegt hij, Festus, op de keizer heb je je beroepen, Paulus. Naar de keizer zul jij gaan. Waarom wilde die naar de keizer, Paulus? Nou, in de eerste plaats om toch een stukje recht te krijgen, dat is duidelijk. Maar in de tweede plaats om ook het evangelie te kunnen brengen op het allerhoogste adres in die dagen. Er was geen hoger adres dan in Rome, de keizer. Ook de keizer moest in kennis gesteld worden van die andere koning in wie de zaligheid en het leven ligt, de Heere Jezus. En het was zijn diepste, zijn vurige wens dat die naam ook voor die koning zou worden uitgesproken. En natuurlijk dat ook de keizer voor de koning zou buigen. En dat dat ook een geweldige invloed zou hebben op het hele Romeinse Rijk in die dagen. Dat was zijn diepste verlangen. Hij wilde graag dat Gods koninkrijk werd uitgebreid. En dat is uiteindelijk ook altijd, gemeente, het verlangen van ieder die de Heere mag vrezen, dat het koninkrijk mag worden uitgebreid. Als je werkelijk met je hart aan de koning verbonden bent, dan verlang je ernaar dat nog meer mensen ook onderdaan worden van koning Christus Jezus. Nou, juist in die dagen, toen Paulus zich op de keizer beroepen had, kwam die koning Agrippa naar Caesarea op kennismakingsbezoek, zoals ik net ook al heb gezegd. En al heel gauw kwam het gesprek tussen Agrippa en Festus op Paulus, want ja, daar zat Festus mee in zijn maag, wat moet ik met die man? En toen Festus het een en ander had gezegd en dat Paulus zich op de keizer beroepen had en dat hij eigenlijk ook geen flauw benul had wat hij nou in de brief zou moeten schrijven, die hij als begeleiding ook bij die Paulus naar Rome zou moeten toesturen. Toen zei Agrippa, nou laat mij ook maar eens een keer met die man praten. Ik wil ook wel eens een keer die Paulus horen. De volgende dag komen koning Agrippa, zijn zus Bernice, stadhouder Festus en alle mogelijke hoogwaardigheidsbekleders uit Caesarea naar het huis, het rechthuis, waar Paulus verblijft. En er staat dat ze dat met heel veel vertoon doen. Nou, dan kun je het wel een beetje voor je krijgen, niet jongens en meisjes, hè? Jongeren. Dan kun je er wel een klein beetje je iets mee voorstellen, hè? Hoe dat gebeurd is. Een lange optocht en ze hebben allemaal grote gewaden aan en het is erg imponerend wat ze daar doen. Want ze vinden zichzelf zo belangrijk, nietwaar? Zo komen ze dus naar dat rechthuis toe. En dan gaan ze zitten. En dan wordt Paulus voorgeleid. Die staat daar in zijn eenvoudige uitmonstering. Hij zal maar een eenvoudig kleed aangehad hebben. En hij staat daar met boeien om zijn voet. En dan zegt koning Agrippa tegen hem, Paulus, je mag vrij uitspreken. Vertel maar wat je te zeggen hebt. En zo staat Paulus dus daar voor koning Agrippa. Voor overheden, voor machthebbers, voor mensen die het te zeggen hebben. Nou, denk ik gemeente, dat we vanmorgen ook dit mogen opmerken, dat Paulus hier staat voor die koning Agrippa, dat iets is wat Paulus wist dat gebeuren zou. En wat wil ik nou eigenlijk precies zeggen? Nou, als je terugleest in Handelingen en je komt bij Handelingen 9, dat is dan de geschiedenis van Paulus' ommekeer, dan lees je in het 15e vers dat de Heere tegen hem zegt, u bent een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Dus toen de Heere hem op die weg naar Damascus tot bekering bracht, heeft de Heere meteen al gezegd tegen Paulus, je zult uiteindelijk ook mijn naam moeten verkondigen voor koningen. Dus niet alleen maar voor de gewone mensen, niet alleen maar voor de Joodse bevolking, maar ook voor koningen zul je dat moeten doen. En dan zie je dus dat ook werkelijkheid wordt. En dat Paulus dat ook, om zo te zeggen, ook bemoedigd heeft. Hè? Dat hij dat tot bemoediging heeft mogen weten, dat de Heere dat al gezegd had en dat de Heere er zo bij was. Je kunt twee dingen uit dit gedeelte, of eigenlijk uit deze zaak kun je concluderen. Twee dingen. In de eerste plaats, dat de Heere kennelijk een plan heeft gehad met het leven van Paulus. En daarin hoorde ook dat hij voor koningen kwam te staan. Paulus maakte deel uit van het plan dat God met hem had. En ik denk, gemeente, dat we daar ook even bij stil mogen staan, want we proberen natuurlijk ook de lijnen wat door te trekken naar ons eigen leven. Wat kunnen wij er nou uit leren? Ik denk dat ik vanmorgen mag zeggen dat dat voor ieder van ons geldt. Dat God een plan heeft met ons leven. Of denkt u, of denk jij, dat je eigenlijk hier maar een beetje zomaar bent? Of denk je dat je hier op aarde bent zonder dat de Heere een plan met je heeft? En dat je alleen maar wat aan het freewheelen bent? En dat je, om zo te zeggen, nou dan dit overkomt en dan dat overkomt. En dat daar verder helemaal geen plan achter zit. Ik denk dat we vanmorgen vanuit dit gedeelte, vanuit dit gegeven, uit dit gedeelte ook mogen zeggen, de Heer heeft dus een plan met ieder mensenleven. En daarom is het ook van belang dat we naar dat plan op zoek gaan. Ik zou tegen onze jonge mensen vanmorgen willen zeggen, wat is het geweldig belangrijk voordat je hele belangrijke keuzes maakt in je leven, hè, zoals beroepskeuze, schoolkeuze, dat je eerst je knieën buigt en zegt, Heere, mag ik nou ontdekken wat uw plan is met mijn leven? En dan hoeft dat zeker niet altijd te betekenen dat iedereen de zending in moet of wat dan ook. Dat is het niet. Maar wel dat je dat aan de Heere voorlegt. En dat je zegt, wilt u het mij duidelijk maken? Want het is toch van geweldig belang, Heere, dat ik tot uw eer mag leven. En dat ik ook een instrument mag zijn op de plek waar u mij hebben wilt. Waar dat ook mag zijn, dat ik toch een instrument mag zijn in uw hand. Tot eer van u en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Als je werkelijk waar ervan overtuigd bent dat de Heere een plan met je leven heeft, dan moet je ook op zoek gaan daar. Nou, dan moet je ook daar biddend mee bezig zijn. Dan moet je ook de schrift gaan openen en zeggen, Heere, ik wil zo graag dat plan ontdekken. En zegt er een jongere, maar ga je dat dan ook ontdekken? Ja, dat ga je dan ook ontdekken. De Heere zegt het ook. Mijn oog zal op u zijn en ik zal u raad geven. En ik zal mijn weg u bekend maken. Dus dan mogen we ook van overtuigd zijn dat als je daar werkelijk naar zoekt, dat je daar duidelijkheid over krijgt. Het tweede wat ik zou willen zeggen, dat is dat je hier ziet, de Heer heeft een plan met het leven van Paulus, maar dat betekent nou niet dat het in zijn leven nou allemaal voor de wind gaat. Want daar staat hij nou voor koning Agrippa. En daar heeft hij nou 2 jaar in de gevangenis gezeten. Hij heeft al eerder voor Felix gestaan. Hij heeft al eerder ook in Griekenland voor de stadhouder moeten verschijnen. Wij denken vaak als de Heer een plan heeft met je leven, nou, dan zal het allemaal wel goed gaan. Dan zal het allemaal wel voor de wind gaan. Dan krijg je geen moeite, geen vragen, geen twijfelingen. Dan krijg je eigenlijk alleen maar een leven zonder zorg. Maar je ziet hier bij Paulus dat een leven in dienst van de Heere achter hem aan, dat het niet altijd een leven is zonder moeite, zonder vraag, zonder pijn. Al mogen we daar natuurlijk ook meteen bij zeggen, gemeente, dat als je in die moeite terechtkomt achter hem aan, dat je wel je mag getroost weten door de wetenschap dat de Heere er dan ook voor je wil zijn. Je hoeft er niet alleen door. En die moeite waar je mee te worstelen hebt in je leven, die vragen waar je mee zit, je mag ze bij hem neerleggen. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor je. En dat mag dan ook een stukje vrede geven in je hart. Dat je niet altijd weet dat het goed zal gaan in je leven. Maar het mag wel een stuk vrede geven in je hart. Dat je weet dat de Heere erbij zal zijn. En dat hij alles in zijn handen heeft. Hij staat erboven. Ook dat wordt duidelijk in deze geschiedenis. Als de Heere dan toen bij de bekering van Paulus al zei dat hij voor koning gesteld zal worden, dan blijkt dat de Heere erboven staat. Dat hij alles overziet en ook in zijn handen heeft. Dat mag je ook troosten. Ik weet mijn weg niet hoe of die zal zijn. Maar ik weet wel dat hij er zal zijn. En dat ik op hem ook steeds mijn vertrouwen mag stellen en daar nooit beschaamd mee uitkom. Kijk, zo mag het beleefd worden. Dat is denk ik de praktische toepassing die we vanmorgen ook uit dit gedeelte mogen halen. Een plan met ons leven, ja, al betekent een plan met ons leven niet altijd voorspoed. Nou, en dan komt hij dan inderdaad daar te staan voor koning Agrippa en mag hij zijn verhaal gaan houden. En een indrukwekkende reden is het. En we hebben die samen vanmorgen ook bijna in zijn geheel gelezen. Want als je er maar een stukje uit leest, dan denk ik dat je het verband niet goed ziet. En dat je ook niet echt onder de indruk komt. Maar het is werkelijk een indrukwekkende reden geweest. Waarvan ik ook vanmorgen zeg dat je proeft dat hij geleid geworden is door de Heilige Geest. Wat God ook beloofd had. En als ik een paar punten mag halen uit die reden, dan zou ik vanmorgen willen zeggen, hetgeen hij heel nadrukkelijk naar voren brengt, dat is dit. Ik word door Joden beschuldigd, maar ik ben ook een Jood. Ik ben zelfs nog meer Joods dan jullie denken. Ik ben opgevoed, ik ben van jongs af aan in de dingen grootgebracht. Ik ben zelfs een hele nauwgezette fariseer geweest. Dus dat is het eerste wat hij zegt. Ik word door de Joden beschuldigd, maar ik ben ook een Jood. Ik heb niks tegen de profeten. Ik heb niks tegen de wet. Integendeel. Maar het grote punt dat Paulus naar voren brengt in die verdedigingsreden, dat is dit. Het gaat om Christus. En ik sta hier wel, terwijl de Joden zeggen dat ik de heidenen in de tempel gebracht heb. En misschien hebben ze wel gezegd dat ik de geboden niet wil houden of wat dan ook. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om dit ene. Om die ene. Om de naam van de Heere Jezus Christus. Paulus verkondigde dat Jezus de Christus is. Dat hij geleden heeft voor de zonde van zijn volk. Dat hij gestorven is, maar ook weer opgestaan. Paulus verkondigde dat Jezus het licht is, dat in de duisternis van ons bestaan door God is gegeven. Dat er door het geloof in hem vergeving van zonde in hem te vinden is. En Paulus riep, Jood en heiden, niemand uitgezonderd, op om te geloven in de Heere Jezus Christus. En wat ook opvalt, dat hebben we samen ook gelezen, dat hij heel eerlijk vertelt aan Agrippa dat hij van huis uit ook niet zoveel van Christus moest hebben. Dat hij zelfs een vervolger van de gemeente is geweest. En als je het leest, hoeft hij het allemaal onder woorden brengt, dan huiver je. Hij heeft mensen onder druk gezet om de naam van Christus af te zweren. Hij heeft mensen die de naam van Christus beleden hebben, heeft hij gedood, of in elk geval wanneer ze gedood werden, heeft hij het goedgekeurd. Het zijn geen kleinigheden. Dus hij laat heel nadrukkelijk naar voren komen, heel eerlijk ook uitkomen. Hij laat uitkomen van huis uit, moest ik ook niks van die Heer Jezus hebben. Ik was een vervolger van hem en van zijn volgelingen. Maar op een dag toen ik op weg was naar Damascus, omscheen mij ineens een helder hemelslicht. En ik viel op de grond en iedereen die met me was, die viel op de grond. En er kwam een stem zo helder en die zei, Saul, wat vervolg je nou mij? En dat was de omkeer. En sinds die tijd is die nou een verkondiger van die naam geworden. En sinds die tijd staat zijn leven nou maar in één dienst. En dat is de dienst van de opgestane levende Heere Jezus Christus. Dus het grote punt waar het om gaat in het proces over Paulus is Christus. En dat is vandaag de dag niet anders, gemeente. Dat is nog steeds het grote punt waar het om gaat. Christenvervolging is nog steeds een feit. In Noord-Korea, in Nigeria, in andere landen. En het gaat altijd toch maar weer om die ene naam. Het gaat niet zozeer over gebruiken of over leerstellingen, maar het gaat over de naam van de Heer Jezus Christus. Daar komt verzet tegen. Dat die naam van de Heer Jezus is het licht in de duisternis, zegt Paulus. Hè? Maar het blijkt dat de wereld de duisternis liever heeft dan het licht. De naam van de Heer Jezus is het leven met een hoofdletter, maar het blijkt dat de wereld de dood liever heeft dan het leven. Maar waar die verkondiging van Christus klinkt en waar het mensen op de knieën dwingt en waar mensen aan de voeten van deze Christus komen, daar wordt vrede ervaren en daar wordt vreugde genoten. Daar leren ze hoog geluk ervaren. En wie werkelijk Christus in zijn of haar leven zo leert kennen, die beleidt het ook. Hij is de weg en de waarheid en ook het leven. Paulus verkondigt Christus voor Agrippa. En wat doet Agrippa? Nou, eerst krijg je nog het verzet van Festus, die er ook bij was immers. En Festus, die moet er niet zoveel van hebben. Die zegt, Paulus, je bent buiten zinnen. Je hebt het over een opgestane man, houd toch op. Nee, zegt Paulus, ik ben niet buiten zinnen. Ik ben heel goed bij mijn verstand. Het gaat inderdaad om de opgestane Christus. En dan zegt Paulus tegen deze Agrippa, maar hoe is het nou met u? U gelooft toch wel de profeten? U bent toch een Joods man? En dan zegt Agrippa, nou wacht even. Wacht even, ik geloof inderdaad de profeten en ik ben een Joods man. Maar meer wil ik eigenlijk ook niet erkennen. U beweegt mij bijna om een christen te worden. Er zijn mensen die denken dat Agrippa daarin laat weten dat hij ook bewogen was en dat hij dus eigenlijk ook op het punt stond om Christus ook te aanvaarden als de Zoon van God. Maar persoonlijk denk ik dat hij het sarcastisch bedoeld heeft. Dat Agrippa eigenlijk zoiets had van, ho Paulus, je probeert nou mij over de streep te trekken, maar dat laat ik niet gebeuren. Dat hij zijn houding van verzet niet wil opgeven. Je beweegt me bijna om een christen te worden, met andere woorden, nou is het genoeg geweest. Hè? Nou is het genoeg geweest, ik wil er verder niet meer iets over zeggen. Ook Agrippa wil de grote koning niet erkennen. Hij wil zelf koning blijven. En hij wil het licht dat op dat moment hem omschijnt niet zien. Ik las ergens in een commentaar, dat vond een prachtige omschrijving, het licht omscheen hem, maar hij keerde zich om, zodat hij alleen maar de duisternis bleef zien. En zo is het. Hij keerde zich om. Het licht omscheen hem. In de verkondiging van Paulus kwam het licht van Christus over Agrippa. Maar hij keerde zich om. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar de Joodse opvattingen van hem die verhinderden om Jezus als de Messias te erkennen. Hè? Want ik heb al eerder gezegd, de Joden erkenden, die verwachten een Messias als koning en niet als leidende knecht. Die zou lijden en opstaan en zo. Maar toch, er zit meer achter. Er zit dat verzet achter. Het verzet, de vijandschap die er leeft in het hart van mens. Niet alleen in het hart van Agrippa. En niet alleen in het hart van Felix. Maar tot onze schaamte moeten we zeggen, die leeft er van nature in ons aller hart. Het verzettende vijandschap tegen Christus. En ik las onlangs in de Dordtse leerregels opnieuw een passage waarin staat, God heeft evenveel kracht nodig om een mens tot een christen te maken, als dat hij nodig heeft voor de schepping van de wereld en dat hij nodig heeft om een dode tot leven te wekken. En als je dat leest, dan denk je, nou, dat is wel wat overdreven. Maar het is het niet. Zoveel kracht heeft God dus nodig om een mensenhart werkelijk te breken en aan de voeten te brengen van de Heer Jezus Christus.
En als er dan vanmorgen iemand is die zou denken, nou dat betekent dan dat je dan eigenlijk daar verder ook niks aan kan doen. En we wachten maar af totdat God in mijn leven gaat inbreken. Dan zeg ik, nee, zo ligt het nou ook weer niet. Hè. De menselijke verantwoordelijkheid is er ook. Hè. En we worden elke keer weer opnieuw opgeroepen. We worden elke keer weer opnieuw ook, ja ook zeg maar heel eerlijk gewaarschuwd. Hè. Om het leven toch niet te blijven zoeken bij onszelf of in deze wereld. Maar om het leven te zoeken bij deze Heere Jezus Christus. Die gestorven is en die ook weer is opgestaan. Die de levende Heere is die het leven geeft tot in alle eeuwigheid. En elke keer weer opnieuw beschijnt het licht van het evangelie ons leven. Niet opdat we dan ons omdraaien en in de duisternis blijven. Maar opdat we dat licht ook mogen aanschouwen en op de knieën komen. En mogen zeggen, Heere, bij u alleen is het leven. U bent de weg en de waarheid en het leven. Agrippa bleef in de duisternis. Agrippa had de dood liever dan het leven. Zalig wanneer het in ons leven anders mag zijn. En we in deze Heere Jezus ons heil, ons hoogst geluk leren beschouwen. Amen.
Laten we samen danken en bidden. Wat een tegenkrachten komen er los wanneer uw naam, o Heer Jezus Christus, verkondigd wordt. Wanneer die naam klinkt als de zaligmakende naam, de ene zaligmakende naam. Wat heeft de apostel Paulus niet veel tegenwind ervaren? Enkel om de naam van de Heer Jezus Christus. En ook vandaag de dag, wat zijn er niet in christenen die ook lijden om zijn naam. We dragen ze vanmorgen van harte aan u op, Heere. Ondersteun hen. Houd ze staande. Ze zijn in zichzelf ook maar mensen, zwakke mensen. Maar Heere, u bent ook degene die toch steeds doorgaat en tot het einde van de wereld toe doorgaat om dat woord te laten klinken. Dat woord dat als een licht is, dat in de duisternis schijnt. Dat woord dat als het leven is, dat in de dood wordt aangereikt. Heere, geef dat woord ons ook werkelijk troost en bemoedigt. Dat woord ons houvast is en steeds meer wordt. En dat we ook die ene naam als onze zaligmakende naam voor ons leven mogen belijden en steeds meer mogen zien. Heren, we zeggen uw naam dank dat we ook vanmorgen in alle rust weer bij elkaar mochten zijn en dat u het ons vergunde om, zoals we dat mochten ervaren, dat u het ons vergunde om dat woord weer te openen en te ontvangen. En we bidden van u of u ons verder deze zondag ook nabij wilt zijn. En als we als gemeente vanmiddag opnieuw samenkomen, laat dan uw woord opnieuw ons mogen bemoedigen en vertroosten, of als we het nodig hebben, tot bezinning brengen. Gedenk ons en zie ons aan in hem, in wie alle leven ligt, de Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 84, het zesde vers, slotzang van deze morgendienst. De collecte, die is voor de kerk, de emeritiekas, en straks bij de uitgang voor het bouwfonds.
Ga in vrede met u dragende de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u leg. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.